Dus voor degenen die het nog niet op hadden gezocht, 2 Korinthe 8. En 2 Korinthe 9 tot vers 15. Het is best een lang stuk om te lezen, maar ik heb het niet anders voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik heb nog gekeken om het een beetje op te delen. Maar goed, en, uiteindelijk wat de doorslag gaf was dat ik dacht, dit is een brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente. En die werd toen gewoon als geheel voorgelezen, alle 13 hoofdstukken. Dus als wij na de anderhalf hoofdstuk al genoeg hebben, dan kunnen we nog een beetje training gebruiken. Dus laten we 2 Korinthe 8 lezen, vanaf vers 1. En laten we onthouden dat ook de pericopies, de titels die ertussen staan, en ook de hoofdstuknummers trouwens, zijn door mensen gemaakt. Maar Paulus die spreekt hier echt één boodschap. Het gaat er anderhalf hoofdstuk over één onderwerp. Dus laten we lezen vanaf vanaf hoofdstuk 8 vers 1. En dan spreekt Paulus. En verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God en die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis, en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegaven overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef u hierin dan slechts ook mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi echter nu ook het doen. Dus oftewel, wees niet, wil niet alleen, maar doe het ook. Opdat, zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig, overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en u verdrukking, maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen. Opdat ook hun overvloed er is om wat u aanbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld had niet over en wie weinig had verzameld had niet te weinig. Maar God zij dank die dezelfde inzet voor u in het hart van Titus gegeven heeft. Hij heeft immers mijn aansporing ontvangen, maar is ook uit eigen beweging vol ijver naar u toegereisd. En wij hebben ook de broeder met hem meegezonden die in alle gemeenten lof ontvangt om zijn dienst in het evangelie. En dat niet alleen, maar hij is ook door de gemeente gekozen als onze reisgenoot met deze genadegaven, waar wij ook zorg voor dragen tot heerlijkheid van de Heere zelf en om uw bereidwilligheid te laten zien. Wij proberen het immers te vermijden dat iemand ons verdacht zou maken vanwege dit grote bedrag waar wij zorg voor dragen. Wij die bedacht zijn op wat goed is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen. Ook hebben wij onze broeder met hem meegestuurd, van wie wij in veel opzichten vaak onbekend hebben dat hij ijverig is. En nu is hij nog veel ijveriger door het grote vertrouwen dat hij in u heeft. En wat Titus betreft, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Wat onze broeder betreft, zij zijn gezanten van de gemeente tot eer van Christus. Toon hun dan het bewijs van uw liefde en van onze roem over u, ook ten overstaan van de gemeente. Dan gaan we verder in hoofdstuk 9. Want, Het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. Want ik weet van uw bereidwilligheid waarover ik u roem bij de Macedoniërs. Namelijk dat Achaïa al sinds een jaar gereed is. En uw ijver heeft vele aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken. Opdat u, zoals ik zei, gereed bent. Opdat niet misschien, als er Macedoniërs met mij meekomen, en zij u niet gereed vinden, wij, om niet te zeggen u, beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen, eerst naar u toe te gaan, en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen. Zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, wie karig zaait zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of met dwang. Want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles altijd het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu, die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, dus wat u gesproken heeft, wat u gezegd heeft, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Tot zover. Dus het is een aardig stuk om te lezen. En ik wil er korte punten uithalen. Maar voor die tijd, de reden hoe ik bij dit vers kwam, was een beetje een mengsel van twee dingen. Ik had contact gehad met met Christiaan Verwoerd. En hij had eerst cd's. Verkocht hij of gaf hij gratis weg en vroeg dan een gift. En op een bepaald moment had hij dat gewijzigd. Dus ik was benieuwd, ik heb een mail erheen gestuurd. Zeg maar, interessant, zeg maar, eerst deed je dat en nu doe je dat. Wat is daar de reden voor? En toen zei hij iets interessants. Hij zei, het probleem is de Nederlandse cultuur. Want als wij dingen gratis aanbieden en we vragen een gift, krijg je dus geen gift. Dus, maar ze nemen het gratis. En denken, nou mooi, hebben we weer wat gratis gehad en is het klaar. En hij zei, ik kon mezelf en mijn gezin niet onderhouden, tenzij ik geld voed. Maar als iemand het niet kan betalen en hij stuurt mij een mail of geeft dat aan, ben ik bereid om hem gewoon gratis te geven. Dat is geen probleem. Maar ik moet wel geld vragen, anders krijg ik gewoon niks binnen. En het tweede voorval, dat was met Sylvia toen ze in Nederland was. En ze kwam vanuit Korea. Naar Kazachstan is ze zendeling geworden en toen is ze uiteindelijk naar Nederland gekomen voor 3 maanden. En toen sprak ze met ons en toen zei ze, ja, wij hadden een gezegde in Korea. En dat is, als we gingen eten ergens, dan zeiden we, ja, Dutch pay. Dus op de Nederlandse manier betalen wij, Dutch pay. En wat dat betekent daar zo, betekent dat iedereen voor zichzelf betaalt. En de gedachte erachter, en dit is niet alleen in Korea, maar dit is zo'n beetje over de hele wereld, dat Nederlanders zijn gierig en zuinig. En willen geen geld uitgeven. Dat is de gedachtegang van de wereld als ze naar Nederlanders kijken. En ja, los dat dit zijn wel twee, ik denk wel kenmerkende voorbeelden. En ja, dat triggerde mij, zeg maar. Dat je, er zijn best wel veel noden financieel. Maar we blijven Nederlanders. En vaak, of het gevaar kan zijn dat wij ook dezelfde mentaliteit hebben. Terwijl Jezus Christus laat zien in het woord, dat het ook anders kan. En dat is de ondergrond waar dit vandaan kwam. Dit is al een tijd geleden gebeurd en in mijn gedachten gekomen. Maar vanochtend kwam dit weer sterk op me. om een soort aansporing te doen hierin. En dat is wel de vraag waar ik ook mee wil beginnen. Zeg maar, hoe is dat met jou en hoe is dat met jouw leven? Zeg maar, is geld iets waar je vooral voor jezelf houdt? En natuurlijk geef je wel een klein beetje weg, want dan is je geweten gesust. Maar is dat het? Of is jouw verlangen in je hart, dus ik ga je geen wet opleggen, we moeten nu tiende geven. Maar is er een verlangen in je hart dat je denkt van, met de overvloed die ik heb, wil ik delen. En laat te nadrukken met de overvloed. Dus ik ga nu niet vragen dat iedereen zijn huizen moet verkopen en zijn auto moet verkopen. En dan geef maar wel, we hebben bepaalde broeders in ieder geval, of bepaalde broeders en zusters, hebben hier geld in overvloed. Hoe gebruik je dat? Waar besteed je dat aan? Waar investeer je dat in? Wat zijn de onderliggende gedachten ermee? En ik heb net een drie punten preek, of boodschap. En dus de titel die ik erboven heb gezet is Principe van het geven van geld. En daar wil ik naar gaan kijken. Maar als eerste wil ik kijken naar het punt, dus voor degenen die meeschrijven, een motivatie. Zeg maar, waarom zouden we nou geld moeten geven of kunnen geven? Waarom is dat goed? Waarom is dat iets wat ook goed voor jezelf is? Wat is het principe erachter? En laten we eerst kijken naar hoofdstuk 8 van 2 Korinthe. Vers 9. En hier Paulus die schrijft deze brief aan een gemeente die in verhouding met de andere gemeentes enig geld had. Dat was een handelsstad. Dat is wel interessant, maar even los, in de losse zin. De eerste gemeente en de gemeentes die daar waren, die waren gewoon vrijgevig. Zeg maar, er werd geen regels van tevoren opgelegd, maar ze waren vrijgevig. En toch spreekt Paulus over geld, 2 hoofdstukken lang. Ik vind het wel interessant, maar wij zijn wel een beetje bang altijd om erover te spreken. Zeker in onze gemeente hebben we volgens mij nog nooit een boodschap erover gehad. Ik kon het in ieder geval niet bedenken. Maar we zijn... Ja, dank je. Laurens? Oké, oh mooi. Maar goed, dan heb ik niet goed opgelet. Of niet goed onthouden in ieder geval. Maar het is wel zo'n onderwerp wat een beetje beladen ligt, zeg maar. Als we op de hartbijconferentie zijn en dan komt er weer iemand naar voren en die gaat over geld spreken en die pakt dan een bijbeltekst. Dan, in ieder geval bij mij zit er soms een beetje een kriebelig gevoel. Dat ik denk van ja, maar het gaat toch niet om geld? Geld is toch niet belangrijk? Maar ik denk dat het een foute houding is. Ik denk wel dat het belangrijk is. En daar komt dit vanuit. Dus vers 9 van hoofdstuk 8. En dan zegt Paulus, u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dit is, hierin is Jezus gewoon ons voorbeeld. Weet je, het is wel apart, want Jezus Paulus die spreekt hier over Jezus die voor ons stierf, zeg maar die zijn rijkdom van de hemel achterliet, mens werd, arm werd en uiteindelijk stierf, zeg maar, die heeft alles gegeven voor ons. Hij heeft al die, als je je voorstelt, je bent in de hemel. En al die heerlijkheid en die glorie. Als we openbaringen erover lezen en de profeten over het goud en de edelgesteente, even los. Het gaat daar niet om rijkdom. Maar er is een overvloed aan zegen. Een overvloed aan genade. Een overvloed aan alle heerlijkheden. En dat heeft hij achter zich gelaten. En behalve dat, hij is God en de Zoon van God. En heeft al die privileges, zeg maar, alle voordelen van het God zijn, heeft hij achter zich gelaten om mens te worden. Zoals wij. En met wat voor doel? Opdat wij rijk zouden worden. Opdat het ons niets zou ontbreken. En Paulus die geeft dit aan als een onderdeel van de motivatie om te geven. Kijk naar Jezus Christus, die heeft alles voor jou gegeven. Is het dan niet logisch dat jij alles wat je hebt ook gaat geven? Dat is best wel een logische gedachtegang. En vooral als we beseffen dat Jezus Christus niet eenmalig heeft gegeven. Maar elke dag worden we overladen met zegeningen. Ik weet niet of je elke dag ermee bezig bent. Maar elke dag giet God zijn zegen uit over ons. Dat we eten en drinken en kleding en een huis hebben. Maar boven dat hij met ons is. Dat hij ons zijn vrede geeft, zijn vreugde geeft. Zijn woord geeft, zijn geest geeft. Dus echt, we worden overladen met zegeningen. Paulus die zegt, als je dit beseft, is het dan niet logisch dat jij ook uitdeelt met broeders die het nodig hebben, met zusters die het nodig hebben. Weet je, ik heb het hier niet over, jongens, we gaan nu 10e geven en geef het aan ons. Zeg maar, wij hebben gewoon genoeg met elkaar. Goed, misschien zijn er wel noden en dan kunnen we delen. Maar in principe, als je overvloed hebt, hoef je niet meer te ontvangen. Maar er zijn ook broeders op dit moment in Azië. Bangladesh was jarenlang het armste land van de wereld. Daar zitten broeders die geen 3 maaltijden per dag hebben. In Korea zitten broeders en zusters die geen huis boven hun hoofd hebben. En wij hier in Nederland hebben overvloed. En waarvoor? Wat vers 14 zegt. Uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment bij u overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen. Zeg maar, als jij elke maand €500 overhoudt, dan is dat omdat jij anderen gaat helpen ermee. Zeg maar, dat is wat de Vader blij maakt, wat God blij maakt. Maar goed. Het tweede punt, of dat is het tweede punt. Het eerste punt was motivatie. En dan punt A, Jezus is ons voorbeeld. Dus voor degene die meeschrijft, ik probeer het een beetje duidelijk te structureren. En het tweede punt is dat het de heilige aanvult. En dat is dus vers 14 waar we aan lazen. Er zijn gewoon broeders en zusters die het nodig hebben. Er zijn broeders en zusters die arm zijn, die amper rond kunnen komen. En God geeft hun, dat is waar, maar door wie geeft hij hun? En dan God kan ervoor kiezen, net als volgens mij bij Elia, om raven te zenden en dat die steeds brood brengen. Maar God heeft de gemeente gegeven om daarin te voorzien. Zeg maar, ons als Nederlanders, en ik weet niet, iedereen is hier, heeft rijkdom in overvloed. Maar als je dat wel hebt, God heeft dat gegeven. Ja, je mag ervan genieten, maar ook om uit te delen. Denk er op zijn minst over na en vraag aan God. God, wat wilt u nou? Wat wilt u met dat geld? Ik vind het best om 3 keer per jaar op vakantie te gaan. Maar als u wil dat ik niet 3 keer per jaar op vakantie ga, maar dat ik geef aan een stichting of aan mensen die het nodig hebben, dan ben ik daar ook toe bereid. Dat verlang ik, dat het nuttig wordt gebruikt. Derde punt, wat ik hierbij wil noemen, is hoofdstuk 9 vers 6. Voor de motivatie, een andere motivatie. En dit ziet eruit als een zelfgerichte motivatie, maar goed, Paulus noemt hem, dus dan noem ik hem ook. En dan zegt hij, en dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. En we hebben eerder bij een groepering gezeten, Annette en ik, waarin dit vers werd aangehaald. En dat er ook werd gezegd, al ben je arm, geef dan alsnog alles wat je hebt. Want God die zal je meer geven. En er werden voorbeelden aangehaald, dat er iemand die had zijn laatste 10 euro en daar moest hij eten van kopen. Maar had het gegeven aan God, in de mand gelegd. Er werd een beetje zacht muziekje op de achtergrond gespeeld. En hij gaf het, die 10 euro aan ons. En God heeft er nou €100 teruggegeven diezelfde dag. En dat was zeg maar een roep van geef ons veel geld. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat is niet wat Paulus bedoelt. Paulus is niet bezig van geef 10 euro en dan krijg je 100 terug. Want, en als je dan miljonair bent, als je er logisch over nadenkt, dan geef je toch de miljoen weg. Want dan krijg je 10 miljoen terug of 100 miljoen. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Maar Paulus bedoelt dit. Als jij geeft aan iemand die het nodig heeft, zal God dat zegenen. Hij ziet dat. Wat hier in Matthäus 6 ook zegt, als wij in het verborgene geven en aan iemand die het nodig heeft, zal God het ons in het openbaar vergelden. God zal vergelding geven. En als we hier zitten en je, soms voelt het misschien als Nederlander, voelt het aan alsof je heel wat weggeeft. Ik weet niet, de eerste keer dat wij geld weggaven, toen ik was net tot geloof gekomen en ik had een boek gelezen over giften geven en tiende geven. En toen dacht ik, ja, dat moet ik ook doen. Dus ik ben het gaan doen, maar de eerste keer, dat doe je echt pijn in mijn hart, zeg maar. Goed, je kan er ook hele leuke dingen mee doen. Maar dat is even, ik weet niet of die gedachte wel eens in je op is gekomen. Bij mij in ieder geval wel. Maar dat is fout bekijken. Het goede bekijken is, ik geef dit aan God voor zijn koninkrijk, want ik verlang dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. En ik weet dat God mij ook daarvoor gaat zegenen. En dat is niet per se in geld. Maar als hij blij is, dat is al mijn zegen. Als hij vreugde vindt in mijn leven, dat is mijn zegen. En als ik met hem mag wandelen, dat is mijn zegen. Een vierde subpuntje, een motivatie om te geven. Dat is hoofdstuk 9 vers 12. Want het betonen van deze dienst. En dan spreekt hij nog steeds, hij gebruikt allerlei woorden voor het geven. Dus hij gebruikt geven, hij gebruikt gaven, hij gebruikt dienst. En dan zegt hij, want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, waar we het net over hebben gehad, dat de heiligen daardoor ontvangen, maar ook een overvloedige bron van veel dankzegging aan God. Oftewel, als jij wil dat God gedankt wordt, ga geven. En ik, Annette en ik die hebben een bepaald moment gehad dat we de Bijbelschool wilden doen, Philadelphia. En dat kostte, even uit mijn hoofd gezegd, 1000 euro of iets in die richting. En dat geld hadden we echt absoluut niet. De spaarrekening was goed leeg. En we hadden het echt niet. En toen hebben we dus gebeden van, nou heren, we verlangen ernaar. We ervaren dat u tot ons spreekt dat we dat moeten doen. Maar we hebben gewoon niet de middelen ervoor. Wilt u het geven? Als het uw wil is. En anders gaan we niet, dan is het ook goed. En toen kwam er op een bepaald moment een broeder en een zuster naar ons toe. Die het zelf echt niet breed hebben. Want dat weten we. En die kwamen naar ons toe en die zeiden, ja, we hebben het op ons hart gekregen om jullie... We weten dat jullie naar Philadelphia toe willen gaan, maar wij willen het betalen voor jullie. Het volledige bedrag. Nou, wat er gebeurde was dat Annette en ik de heren echt gedankt hebben, zeg maar. En we hebben zeer regelmatig zijn we erop teruggekomen om de heren te danken. Dus God die wordt gedankt op het moment dat jij aan mensen geeft die het nodig hebben. En dan met nadruk op die het nodig hebben. En dat is toch wel wat we willen, zeg maar. Dat is waar we voor leven. En als ik vreugde vind, is het in het feit dat hij gedankt wordt. En dat is geweldig. Dat is, ja, daar geven we onze levens voor. En de vijfde motivatie, als je het nog niet genoeg vindt. En deze die hoort een beetje bij het danken. Dat is uit hoofdstuk 8 vers 19. En dan het tweede gedeelte. Dat gaat over de genadegaven waar wij zorg voor dragen. En dan tot heerlijkheid van de Heere zelf. Dus God wordt gedankt door anderen, maar jij verheerlijkt God ermee. Jij verheerlijkt God met het geven. Dus vijf motivatie dat Jezus heeft alles gegeven voor ons. Hij is ons voorbeeld. Het vult de heilige aan. Er zijn gewoon mensen die het echt nodig hebben. Er zijn mensen die misschien wel omkomen van de honger. Ik bedoel niet om nu een zielig praatje te houden, maar er zijn mensen die gewoon worstelen om eten voor hun kinderen te geven. En wij mogen daar, wij hebben het voorrecht om daarin te mogen voorzien. God zegt dat hij ervoor zal zegenen. Het leidt tot dankbaarheid aan God en het leidt tot verheerlijking van God. En als dit geen motivaties zijn, als dit ons niet aanzet, als dit niet een verlangen geeft, waar ben je dan mee bezig? Op dit moment. En ik bedoel, opnieuw zeg maar, geef niet het geld aan mij. Of aan ons zeg maar, per se. Als de Heer het zegt, moet je het wel doen. Maar, zeg maar dat is niet de bedoeling. Ik sta hier niet om een verkooppraatje te houden voor mijn stichting of wat dan ook. Maar dit is wel wat het woord van God zegt. En daar moeten we wel iets mee. En als je hem kent, dan zit er een verlangen in je hart om hem te verheerlijken. En dan, zeg maar, dit is een manier. Er wordt een manier aangeboden, waarom zou je hem niet grijpen? Dus ik hoop jullie over te halen om veel te geven. Maar dat jullie erbij zien dat het niet voor mezelf is. Of voor ons, onze gemeente. Of voor iets in die richting. Het is niet dat we naar de hand naar de giftenpot gaan kijken. Of de gemeente goed gehoorzaamd heeft. Zeg maar. Dat is niet het doel. Dat het duidelijk zijn. Tweede punt. Dus we hebben nu de motivatie om te geven. En nu een voorwaarde om te geven. Laten we vers 2 en 3 lezen van hoofdstuk 8. En laten we vers 1 erbij lezen voor duidelijkheid. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid heeft tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. En vrijgevigheid is een iets ouder Nederlands woord. Voor de rijkdom van hun bereidheid om te geven. Dat ze uit vrije beweging gaven. En in overvloed. En want zo getuig ik. Zij gaven naar vermogen. Ja, boven vermogen. En dan komt het uit eigen beweging. En vers 9, of hoofdstuk 9 vers 7 zegt zoiets. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft de blijmoedige gever lief. En dus dit onderstreept wat ik net ook zei. Je moet niet. Zeg maar. Jij hebt zegeningen ontvangen. En er staat niet, jij moet alles per se weggeven. Want als je dat niet doet, dan volgt de oordeel. Maar dat staat er niet. En dat is niet wat we willen doen. En het is ook niet dat je onder de tucht komt in de gemeente. Dat is niet et cetera. Maar het is een... God geeft het als een middel om zijn naam te verheerlijken. God geeft het omdat je ook zelf gezegend zal worden. God geeft gewoon dingen. Zeg maar, waarom staat God toe dat arme mensen arm zijn? Om ons, als Nederlanders, zeg maar de gemiddelde Nederlander, rijke Europeanen, opdat wij de, hoe zeg je dat, privilege, de ander woord voor privilege, genot, zeg maar, het voorrecht, dat is het woord wat ik zeg. Het voorrecht hebben om te voorzien. En wat een vreugde geeft dat. En wat een vreugde, we hebben een kindje of gesponsord bij Compassion. En wat een vreugde dat je weet en beseft, ik heb een klein gedeelte geld gegeven. En dat zij daardoor eten en kleding en haar gezin wordt onderhouden. Voor echt een bedrag dat je denkt van, daar kun je toch niet van leven. Maar daar kunnen ze er wel van leven. En als we uiteindelijk klaar zijn om dan te beseffen, we hebben iemand geholpen vanuit armoede, dat ze een normaal bestaan kan opbouwen. Zeg maar, wat een zegen. Wat een vreugde geeft dat voor jezelf. Maar daarom, het is vrijwillig. En dat wil ik met dit punt zeggen. En God die zegt, ik heb de blijmoedig gegeven lief. Dus misschien, stel je hebt 100 euro over. Maar je hebt niet de vrijmoedigheid om die 100 euro weg te geven. Dan staat God niet met zijn vinger. Dat kan niet, zeg maar. Maar stel dat je van die 100 euro gewoon ervaart, ja, het is goed om dat weg te geven. En je geeft het met een blijmoedig hart, dus met vrijheid. En dan denk je van, ik ben blij dat ik 10 euro kan geven. God is daar blij mee. Dus ik leg hier geen wet neer. Ik herhaal het volgens mij wel 15 keer herhaald al. Maar God legt geen wet neer. Maar het is wel een manier om hem te verheerlijken. En het is een manier waardoor hij gedankt wordt. En het is een manier waardoor je zelf zult delen in de zegen. Dus dat was het tweede hoofdpunt. Dus één, we hebben het over de motivatie gehad. Twee, de voorwaarden. En dat is dat het vrijwillig gebeurt. En het tweede punt wat ik me nu bedenk, wat ook in deze tekst staat, is meerdere keren dat je geeft overeenkomstig wat je hebt. Dat is 8 vers 12. Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand wel gevallig overeenkomstig wat hij heeft en niet overeenkomstig wat hij niet heeft. En dat wordt verderop nog een keer herhaald. En we hebben zelf ook weer met mensen omgegaan die het wel als wet neerlegden. En die zei je niet alleen je moet geven van je overvloed, maar je moet ook geven wat je eigenlijk niet kan missen, zodat je vertrouwen blijkt op God. Maar dat is gewoon echt goed. Het kan zijn dat de Heer het zegt, maar dat is geen gebod. Je hoeft niet te geven wat je niet kunt missen. Nou, dat is wat hier staat. Overeenkomstig wat hij heeft en niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Dus ik heb verhalen gehoord van mensen, vooral in het buitenland, die leningen namen zodat ze geld konden geven aan de armen. Dat is niet de bedoeling. En het is goed, als je logisch nadenkt, dan is het is niet heel moeilijk. Zeg maar. Het is niet een hele moeilijke gedachte volgens mij. Geef wat je gewoon kunt missen. Als je wil geven, geef wat je kunt missen, maar niet wat je niet kunt missen. En in dat is God is gewoon heel praktisch. God maakt het niet heel erg moeilijk voor ons. En een derde punt is, we hebben nu 1, de motivatie, 2, de voorwaarden, dat het vrijwillig is en dat het is vanuit je overvloed, vanuit wat je kan missen. Ook de derde punt, dat is het laatste hoofdpunt, dat we het vanuit de juiste prioriteit doen. En als je ziet, 8 vers 5, hoofdstuk 8 vers 5, hier heb je de gemeente en die heeft gegeven. Maar nu gaat Paulus zeggen, kijk dan hoe ze hebben gegeven. En zij deden niet zo alleen zoals wij gehoopt hadden. Dus dat ze hun gaven gaven. Nee, zij gaven zichzelf eerst aan de Heere. Dus ze wijden zich toe aan de Heere. Ze hadden de Heere op het oog. En daarna pas aan ons. En daarna aan ons door de wil van God. Dus de eerste prioriteit is niet, we hebben daar arme kinderen, nu moeten we gaan geven. Zeg maar, dat is goed als dat in je hart opkomt. Maar dan het eerste is, Heer, ik wil me toewijden aan u. Wat wilt u dat ik doen zal? Zeg maar, dat is de hartsgesteldheid, dat is de basis om te gaan geven. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dus plaats voor schuldgevoel is er niet. En plaats voor een soort, oh ja, nu moet ik geven, dat is er ook niet. Nee, Heere, wat wilt u? En als dan verlangen is om alles weg te geven, al je overvloed, is het goed als je van de Heere duidelijk krijgt, spaar wat op. Zeg maar, de zeven volle jaren zijn aangebroken, maar er komen zeven magere jaren aan, dus je moet een deel achterhouden, doe dat. Zeg maar, de Heere weet beter wat er nodig is. Maar waar is wel de bereidheid er om te geven? Want daar gaat Paulus die spreekt hier over bereidheid. En daar vandaan daden.